Welkom. Het is alweer een tijdje geleden, maar hier vanaf mijn woonkamer aan de keukentafel met een kopje decaf koffie met een scheutje havermelk erin. Misschien pak jij er ook wat lekkers te drinken bij. Ben je aan het wandelen of lig je zomaar heerlijk met je billen bloot ergens in de zon? Who knows? Deze podcast wordt weer anders als de vorige keer. Het is een tijdje geleden en in die tijd ben ik zelf opnieuw weer gegroeid. Helaas ook in een paar kilo extra. Maar vooral ook in spiritualiteit en bewustzijn. En dat is waar ik over vertel en over schrijf. En het was even geleden en de nieuwe website van Wellicht is onlangs live gegaan en ik was daar bezig met de nieuwe pagina's. En Jacqueline, echt one of the best of my dream team, die de teksten schrijft, die maakte daar de titels van bij de podcast en blog van Laura vertelt en Laura schrijft. En die twee woorden, die grepen mij al van ja, ik vertel ook, ik schrijf. En Laura vertelt, oh ja, wat heb ik dan te vertellen? Wat wil ik nu zo graag vertellen? En in deze podcast neem ik je mee in verschillende thema's die ik met jou wil aanhaken, aanraken. Daarbij stilstaan en voelen van, hey, hoe is dat nu voor mij? Hoe is dat voor jou? Wat maak ik daarin mee? Wat mag jij daarin herkennen om mee te nemen in jouw leven? En ik schreef de titel op hoe dat die mag gaan heten. En deze podcast heet dus Van Roestige Rat Race naar Gesmeerde Stroom. En ik zie het steeds weer gebeuren bij mezelf in de conditioneringen op allerlei vlakken. Maar ik zie het ook in de maatschappij en bij andere mensen, bij vrienden, familie, mijn volgers op Instagram of waar dan ook. Ik zie het iedere keer weer mensen doen, inclusief ikzelf, vastzitten, vastraken en daarom dat roestige. Het roestig vastlopen in die rat race, ergens naar vooruit toe streven, rennen, om maar iets na te willen streven, succes, erkenning te halen, bevestiging te zoeken om dat lege gat in jezelf op te vullen en te hopen dat het daarmee de pijn eventjes stilt of de leegte eventjes opgevuld wordt. En eigenlijk wat daaronder zit en wat me zo pijn doet en wat me jaren ook pijn heeft gedaan in mijn eigen leven, is dat we, en inclusief ikzelf, eigenlijk ons leven niet leven. We komen in de sleur of in die rat race, wat het dan ook is, of het nu langzamer gaat dan je zou willen, of je leven gaat veel sneller en harder en is veel drukker dan je zou willen. Wat het voor jou ook van toepassing is. Maar waarom doe je wat je doet? Volgens mij is het een van de eerste podcasts en blogs die ik daarover schreef al een jaar of 3-4 geleden. Waarom doe je wat je doet? En blijkbaar is het nog steeds een thema waar mensen naartoe op zoek zijn. Want het is nog een van mijn best gelezen blogs waar mensen op binnenkomen. Maar waarom doe je wat je doet? En die vraag kun je eigenlijk bij alles leggen. In deze periode, in de hele lockdown, coronatoestanden gebeuren, is het die vraag die ik bij mijzelf ook veel vaker heb gesteld. Waarom doe ik wat ik doe? Als zijnde een hele praktische vraag, waarom doe ik mijn boodschappen in een supermarkt waar ik een mondkapje moet dragen? Wat zijn de andere opties waar ik wel blij van word? Want dat is eigenlijk dan ook de vraag. Hè? En er zijn eigenlijk verschillende dingen die ik daar vandaag over wil aanhalen in deze podcast. Dingen die ik daarover heb geleerd in de Hell Week En misschien denk je nu, what the fuck, Laura, heb jij het over? Wat voor helweek en wat is dan nu een helweek weer eens? In december, maar ook in maart heb ik dus nu 2 keer meegedaan aan een helweek. En een helweek wordt georganiseerd door Meetings in the Sun. Ik leerde via de Conscious Academy, leerde ik Alex Malone kennen. En daar meerdere mensen die meededen aan de helweek. En ik raakte geboeid om van wat ga je daar doen en wat houdt er precies in. En bij de eerste bullet point op die landingspagina was ik eigenlijk al om. Want daar stond iets in de trant van dagelijks om 5 uur je bed uit. En ergens was er zoiets in mij van no way, dat wil ik niet. En dat lijkt wel weer die hele restricties die je bij yoga op retretes of opleidingen kunt hebben om zo vroeg 's ochtends je nest uit te gaan. Waar is het hemelsnaam toch goed voor? En tegelijkertijd voelde ik, oh yes, dit stemmetje wat dus nu gelijk gaat stuiteren, is de weerstand, is die soort van comfortzone die dan al een tijdje te lang heeft gezegd, ach, ik ben ZZP, ik ben eigen ondernemer, ik kan mijn eigen regels bepalen. Ik snoeis lekker uit tot 7:30, 8:00. En daarmee verloor ik eigenlijk mezelf ook weer in dat roestige, vastzittende, niet stromende patroon. Wat zo niet ik is, wat zo niet die stromende levensenergie is die ik het allerliefste wil, waar ik me het fijnste bij voel. En dat is dus het grappige. Waarom doen we steeds weer dingen waar we ons eigenlijk niet fijn bij voelen? Waarom belanden we toch steeds weer in een soort van dingen waar we van weten wat dat eigenlijk niet goed voor ons is? Denk aan koffie, alcohol, suiker. Of waarom kunnen we niet elke dag onze yoga practice doen? Maar goed, daarin op de vraag wil ik eigenlijk even niet die waarom vraag stellen. Maar mijn korte antwoord daarop is omdat wij, en dat is eigenlijk niet de korte antwoord erop, maar wel mijn meest bewuste antwoord daarop, een spiritueel bekeken antwoord daarop, is dat wij hier op aarde zijn als mens, als ziel geïncarneerd in een mens. En wij hebben als mens zijn de ervaringen nodig om te leren, om te kunnen evolueren, om door te kunnen groeien, te transformeren en te helen. En daardoor trappen we dus steeds weer in een soort van booby trap waarin we onszelf voor de gek houden. En dus die setting eigenlijk ook zelf hebben opgezet, totdat we het weer doorkrijgen en denken, hey, maar wat loop ik nu eigenlijk te doen? En dan tackle je eigenlijk dat patroon weer, doordat je jezelf bij de kladden pakt en denkt, hey, nu is het genoeg geweest, ik ga het weer anders doen. En om dat bruggetje te maken naar die helweek, dus die trigger voor mij, hey, 's ochtends 5 uur opstaan, waar ik enerzijds in mijn gedachten kwam, hell no, daar heb ik helemaal geen zin in, ik voel weerstand, was er een grotere deel in mij die opstond van ja, hè, ga maar weer eens uit die comfortzone. Ga maar eens weer ontdekken hoe dat het is om het anders te doen. Want waar het over gaat, als jij dingen anders doet dan je altijd doet, kun je ontdekken wat er eigenlijk is wat je niet bevalt, of wat er is wat je eigenlijk super vet vindt, of kun je heel erg veel over jezelf gaan leren, omdat je tot de ontdekking komt van wauw, dit had ik gewoon nooit geweten. Eigenlijk ben ik er gewoon super goed in en vind ik het heel erg fijn om die dagen 's ochtends vroeg te beginnen. Of werk ik 's ochtends 4 uur keihard en daarna neem ik een pauze van 3 uur en aan het einde van de middag neem ik nog, zoals ik nu, een heerlijke podcast op, omdat ik mijn eigen energie door de dag heen hoog heb gehouden. Ik heb voldoende rust genomen en ik blijf voldoende geïnspireerd om mijn werk te kunnen delen wat ik doe. En daarvoor heeft de helweek, dus die 2 keer dat ik heb meegedaan, mij zo ontzettend geholpen om uit mijn oude patronen te komen, uit mijn comfortzone te komen en daarin mezelf nog beter te leren kennen en het onderscheid te maken. Wat komt voort uit oude patronen is een conditionering. Waarin heb ik aangenomen van school uit, van de leraren, van mijn ouders of de gezin waar ik uit voortkom of de vriendinnetjes die ik vroeger heb gehad. Ben ik gaan aannemen dat ik me zo moest gedragen en dan werd ik lief bevonden of werd wat ik deed als met een voldoende of een stikkertje beoordeeld. He, dus allemaal dat gedrag zijn we gaan leren wat het gewenste gedrag is. Maar ons unieke zelf zijn, en dat is voor mij de hele eigenlijk soort of verslaving in spirituele en bewustzijnsontwikkeling, waar ik zo geboeid door ben, is om steeds weer tot de ontdekking te komen, wie is dat zelf? Wie ben ik? Wie zijn wij? En als ik nu alles uitkleed, als ik helemaal mijn naakte waarheid met al mijn maskers af, wie ben ik dan? Wat zit er achter jouw schermpjes? Wie zit er achter die muren? Wie is dat pure zelf zijn? En bij dat pure zelf zijn heb ik ontdekt dat daar onze levensenergie maximaal stroomt. En dat daar het moeiteloze leven ligt. En dat daar ook het succes ligt. En het succes hoeft niet een miljoen business te kunnen zijn of die partner aan te trekken. Het maakt helemaal niet uit wat voor jou succes is. Want ook succes is voor iedereen weer iets anders. He, dat succes hoeft niet een hele carrière of universitair afgestudeerd te zijn. Het is voor iedereen anders. Wanneer is jouw leven een succes? Wanneer is jouw dag een succes geweest? Wanneer is een meeting een succes geweest? Wanneer is jouw kwartaal van je business misschien een succes? Wanneer is je relatie, je gezin, je huis? Denk daar eens over na. Wanneer is het werkelijk een succes? Een succes is eigenlijk ook zo'n fucked up woord eigenlijk, wat er al, als je dat gaat ontdekken, wat dat woord alleen al doet, dan zul je ontdekken dat daar allerlei patronen op liggen, hoe dat jij ooit hebt geleerd wat een succes is. En daarom altijd weer die terugkeer naar die oh zo belangrijke vraag, waarom doe ik wat ik doe? En die kun je eindeloos blijven stellen en elke keer weer opnieuw een laagje dieper afpellen. Want dat maakt namelijk dat jij met een nieuwsgierige open blik uit die roestigheid komt en daarmee tot de ontdekking gaat komen waar de stroom ligt, waar de creativiteit is, waar de energie ligt en waar jouw hart ook naartoe uitgaat. En ga maar eens terugdenken aan wat was in jouw leven, of wat is in jouw leven, een moment, een gebeurtenis of periode geweest waarin jij het meest open was, waarin jij alles van jezelf er helemaal liet zijn. Is dat moment er überhaupt geweest? Is die dag of die periode er überhaupt in je leven geweest? Waarop je helemaal vrij kon zijn, waarop je helemaal jezelf was. En als ik terugdenk aan mezelf, hoe dat het voor mij is, zijn dat verschillende periodes in mijn leven geweest. En eigenlijk is dat ook wel super interessant, want dat hoor je ook wel vaker van mensen. Eerst moet er altijd iets gebeuren en vaak ook iets ernstig, waardoor dat we een soort van wake-up call krijgen En dan het weer ons realiseren hoe kostbaar het leven is, maar ook hoe kwetsbaar het leven is. En van daaruit dus de nieuwe keuzes gaan maken. Je ziet namelijk dat er hele grote persoonlijkheidsshifts en transformatie, maar ook een bewustzijnsgroei op het moment dat je echt iets ergens meemaakt. Een van je ouders komt te overlijden of een relatiebreuk of je wordt werkloos of juist in de positieve zin. Althans, nu zeg ik al positieve zin, maar die relatiebreuk wat super pijnlijk is, hoeft niet negatief te zijn. Of de groei en de bewustzijnspotentie die erin ligt. In de rouwverwerking om bijvoorbeeld je vader of moeder te verliezen, is niet negatief. Het kan een heel groot, ook openbarend periode in je leven zijn, waarop dat eigenlijk de code opnieuw wordt gekraakt en jij zelf ook wordt gekraakt en tot een nieuwe ontdekking komt van, poah, nu ga ik ervoor en nu zie ik dat heldere licht en ga ik er gewoon helemaal voor. En voor mijzelf was een van die momenten in 2012. 2012 is een heel belangrijke periode in mijn leven geweest die ook echt een zwaai in mijn leven heeft gegeven, omdat ik in dat jaar mijn relatie verbrak van 6 jaar. Ik zat verstrikt in een relatie die helemaal niet goed en gezond voor mij was, zelfs gewelddadig was, en ik had mezelf helemaal onderuit gehaald en er was eigenlijk in mijzelf niet heel veel van mijzelf over. Dus op een meest bizarre manier, grappig, dat is helemaal niet grappig, maar wat het doet met mijn keel als ik erover praat, het kwetsbaar te delen en daarin ook weer te voelen dat daar dus nog stukjes liggen, rauwheid die het nog spannend vinden om dat te uiten en dat te delen. En dat daar dus uiteindelijk ook gewoon nog emoties en gevoelens liggen die daar opgeslagen liggen. En dat is ook iets waar ik even zo een bruggetje naar wil maken in deze podcast. Want waar ligt namelijk de oorzaak waarom dat we in die roestige rat race terecht zijn gekomen? Of in die eindeloze voortrekkende sleur, hè, wat het dan ook is voor jou. Wat is nou de oorzaak dat we daar niet zijn gekomen? We hebben het net kort eventjes gehad over de conditionering, dat je je bent gaan vormen zoals je denkt dat wat er van je verwacht wordt en hoe dat je ouders graag hadden gezien of hoe dat je werkgever graag wil dat er een beoordeling van jou wordt gemaakt. Maar wat daaronder zit, nog een laagje dieper, is dat we in dat gedrag, in die patronen, niet voelen wat we voelen. Je hoorde het net aan mij toen ik deelde over de kwetsbaarheid en in de periode dat een gewelddadige relatie werd gestopt en ik daaruit werd gerukt, ergens ook gelukkig, want en ja, wie weet hoe lang dat het anders nog had geduurd. Maar heel onverwachts eindigde die relatie. En als ik daarover vertel, dan hapert mijn keel en dan hapert mijn stem. En ik voel me benauwder worden, krijg wat druk op mijn borst. En dat is een teken dat die sensaties nog voelbaar zijn in mijn lichaam, omdat daar nog emoties en gevoelens liggen opgeslagen die ik in de tijd niet heb kunnen voelen. En nu heb ik al heel veel ruimte in mijn leven gemaakt om weer opnieuw te gaan voelen wat ik ooit in de tijd niet heb gevoeld. Alle opleidingen, retreats, Een reizen naar het buitenland. De zoveel shamanistische rituelen van. Zelfs ingraafrituelen, shamanistische zweethutten, tantra weekenden, noem het allemaal maar op. Ze hebben allemaal bijgedragen aan weer terug te gaan voelen wat ik voel. En ondanks dat er dus al zoveel werk is gedaan, zijn er nog steeds delen in mij die een beetje dof zijn, verdoofd zijn, nog niet gevoeld zijn en die weer op een eigen tijd ruimte willen krijgen om gevoeld te worden en daardoor weer vrij te mogen worden, vrij te kunnen stromen. En dat is het grootste doel waarom dat het zo goed is om te voelen, maar dus ook de grootste oorzaak van de stagnatie van onze levensenergie en waarom we dus niet meer vanuit die hoge levensenergie kunnen leven, omdat we gedempt zijn door de gebeurtenissen en sensaties die we niet hebben kunnen voelen. Ja, grote gebeurtenissen in je leven kunnen dus een impact hebben en tegelijkertijd ook de grote kracht en potentie hebben om daadwerkelijk een shift, een verandering, een transformatiepunt in je leven door te maken. Terug naar de vraag die ik je net stelde. Ga eens terug om te kijken naar de momenten in jouw leven waarop jij jezelf het vrijst, het blijst, het gelukkigst, het open, het meest stromende voelde. En wat was er zo bijzonder aan die momenten? Welke keuzes had jij gemaakt? Wat maakte dat jij zo vrij was? Was je single? Was je juist in een relatie? Kon je juist de veiligheid vinden in een relatie? En kon je daardoor vrij worden omdat je meer kon ontvangen? Was het juist omdat je misschien single was en niet jezelf verloor in de verwachtingspatronen in een relatie of de bindingsangst? Was het misschien de periode dat je net afstudeerde en dat je nog lak en scheid had en alles wat er om je heen was en deed je nog en koos je nog voor dat wat jou gewoon het meeste plezier gaf. Het is zo goed om die momenten in jouw leven eens terug te pakken van wauw, wat heeft mij het allermeeste blijste gemaakt. En ga die eens ook opschrijven voor jezelf. En als je dat lijstje hebt gemaakt, schrijf daar dan ook eens achter waarom je je zo blij, vrij en speels en levendig voelde. Wat maakte dat je je zo voelde? Dus niet alleen, ja, toen voelde ik me vrij. Maar wat maakte dat jij je vrij voelde? Welke omstandigheden had jij nodig? Had jij zelf gecreëerd zodat jij jezelf zo voelde? Super interessant om te gaan te ontdekken wat dat is. Als ik terugkijk naar een van die periodes in mijn leven, is een periode dat ik een polyamoreuze relatie had, is een van de momenten geweest, naast dat het ook mega intens is geweest, hartverscheurend, heel verdrietig, pijnlijk, vol met triggers, is het ook een periode geweest in mijn leven die zo kwetsbaar en zo krachtig was, omdat, en dan zou je misschien denken van ja, je bent gewoon overal vrij en je kunt doen en laten wat je wilt. Maar zo werkt dat ook weer niet in een relatie of in een polyamoreuze relatie. Want je hebt nog steeds, of in mijn geval, heb je nog steeds afstemming met de verbindingen die je hebt. En daarin heb je afstemming, heb je ook soort van afspraken. Maar, en dat is misschien een ander topic wat ik ook nog heel erg graag een keer met jullie wil gaan delen, om daarin jullie te vertellen wat mij nu het meeste heeft gebracht in die open relatie. Maar wat ik daar nu van wilde zeggen, wat maakte nu dat ik me daar zo vrij in voelde. En waarom is dat een van de momenten die dus zo goed zijn geweest in mijn leven, waarin ik me krachtig heb gevoeld naast die kwetsbaarheid, is een van de dingen die ik ongelooflijk waardevol was, is dat de betrokkenen, en daar bedoel ik even mee dat op dat moment mijn partner, maar ook de andere partner van mijn partner, dat er open communicatie was en dat er in alle opzichten kwetsbaar gedeeld werd hoe het dingen voor je zijn, hoe dat je je voelt en wat je nodig hebt. En dat is een van de meest waardevolle dingen die ik in mijn leven heb meegekregen. Ik ben opgegroeid in een gezin waar helemaal niet over emoties werd gesproken. En heb eigenlijk geleerd dat die gewoon maar weg te stoppen door hard te gaan werken of door me vooral te richten op anderen. Maar waar die periode van de polyamoreuze relatie mij inbracht, was ook echt om mezelf op nummer 1 te stellen, om zeer duidelijk te gaan luisteren wat mijn grenzen zijn, wat mijn behoeftes zijn, wat mijn verlangen zijn. En die durven te gaan uitspreken en daarmee echt in contact te komen. Niet omdat ik dat dan van de ander verwacht. Ja, die oude patronen kwamen ook terug en voorbij. Maar meer van, hey, kan ik gewoon blijven voelen wat ik voel? En daarmee zijn, zonder de verwachting te scheppen dat de ander mij dat gaat geven. Of hè, dat hele pure, kwetsbare, open, rauwe openheid met elkaar. En dat dus met meerdere mensen heeft mij in de polyamoreuze relatie ontzettend veel goeds gedaan. En gelukkig hebben wij, en met wij bedoel ik Sascha en ik, mijn partner en ik, hebben dat aspect meegenomen in onze huidige monogame relatie. Omdat het zoiets belangrijks is geworden in mijn leven om zo rauw, open, kwetsbaar en eerlijk te durven delen over alles wat er is. En dus ook die veiligheid te kunnen creëren in je relatie, maar die is in de eerste plaats nodig in jezelf. En die veilige plek in jezelf kun je creëren als je werkelijk gaat voelen wat je voelt. Want er zit namelijk heel veel verschil tussen voelen en voelen. Ik ontdekte na jaren dat ik dacht dat ik al voelde, en yoga heeft mij heel erg daarin geholpen om mij terug te brengen naar het lichaam. Alleen waar yoga mij ook zelfs nog niet helemaal in het contact met mijn gevoel bracht, leerde ik technieken om goed te ademen en hoe op de juiste manier het lichaam, zeg maar, te gebruiken. Dus enerzijds bracht yoga mij wel al terug in contact met mijn lichaam, maar vooral dan in de techniek. En de techniek haalde mij een soort van ook weer uit het voelen. Totdat ik op een dag bij een haptotherapeut terecht kwam en die zei, ja, Laura, supergoed, je beheerst de techniek, maar ik wil je vragen om met je bewustzijn naar dat punt toe te gaan. En in één keer vielen er allemaal kwartjes van, even rek, wauw. Ja, ik heb daar pijn. Ik heb geleerd om met mijn ademhaling daar naartoe te kunnen gaan. De pijn daar ook weg te kunnen ademen. Of daar te kunnen zijn. Door er gewoon naartoe te kunnen ademen. Maar ik kon er nog niet helemaal met mijn gevoel zijn. En dat was zo'n bijzonder moment om dat te leren. Want als je tot in de diepte, tot en met je emotie en de gevoel en de sensatie kan voelen, smelten ze weg. Stel je maar eens voor een emotie in je lichaam is ergens gecontained, is ergens vast gaan zitten, plaatsgenomen in je lichaam. Bijvoorbeeld in je hart of in je keel, in je buik. Je kunt het waarnemen, je kunt het voelen, maar je kunt ook helemaal naar dat gevoel toe gaan. En je kunt in dat gevoel gaan zitten. Met je hele aandacht. Met je hele gewaarwording, met je hele bewustzijn. En om met het bewustzijn die emotie helemaal te gaan te verkennen. En dan is daarin meeademen absoluut een belangrijke en een hele fijne tool om daar ruimte aan te geven. En soms wat spanning weg te ademen. Of juist door te vertragen jezelf weer een beetje uit de paniek te brengen. Of dat wat er komt. En eigenlijk is het best wel scary shit ook gewoon. Hè? Want het enige wat het ego wil is eigenlijk continu van de emoties vandaan gaan. Ja, want die wil vooral niet dat jij daarin dieper op ingaat. En die heeft er oordelen over. En die heeft er verhalen en die conditioneringen over. Maar als jij gaat voelen wat je voelt. En daar daadwerkelijk bij bent, blijft. Doorvoelt, doorleeft. Dan krijgt het weer opnieuw ruimte. En dan zijn we eigenlijk weer bij waar we begonnen. Dat die roestige rat race naar een gesmeerde stroom. He, met de vraag van waarom doe je wat je doet? Hoe dat je door de rat race, door het menselijk leven hier op aarde en alle verleidingen die er zijn en alle toestanden die er ook lijken te zijn in de aardse realiteit. Als je daar weer net eventjes instapt, dan ga je uit het voelen. Kom je in je hoofd, ben je in je gedachtes. En hoe langer dat jij in je gedachtes, in je hoofd leeft, hoe roestiger jij wordt. En op het moment dat je weer helemaal mag voelen, tot op het diepste niveau in het lichaam, zul je merken dat er meteen nieuwe ruimte, vrijheid op die plek komt. En wat jij daar ook voor kan doen, want dan is de meest gestelde vraag die ik kan krijgen, oké, Laura, maar wat moet ik daar dan voor doen? Echt, er zijn legio dingen die je kunt gaan doen. Ga ontdekken. Ga eens voelen. Wat prikkelt jou? Wat zindert jou? Wat wint jou op? En niet alleen in de zin van seksueel gezien, maar wel vanuit jouw seksuele energie, vanuit jouw levensenergie. Wat geeft jou de meeste vrijheid, ruimte, creatiekracht? Wat geeft jou de meeste zin in het leven? Daarom ook die vraag terug. Wat waren die momenten? En wat maakte jou blij? En waarom maakte jou dat blij? Ga die vraag onderzoeken. Ga eens ontdekken wat daarin was. Zonder daar een oordeel te meteen om te vellen. Ja, balen, shit dat het nu niet meer zo is. Of hey, wat heb ik verkeerd gedaan doordat het er nu niet meer is. Laat al dat verhaal en concept ervan af. Maar ga ontdekken, wat was dat? En een van de dingen die je kunt gaan doen is ook deelnemen aan de Helweek. In juli, in 4 juli, is er nog een Helweek. Ik zal in deze podcast dat ook daar even een linkje van plaatsen. Absoluut aanrader om daarin mee te doen, om je week een week jezelf onder de loep te nemen. In een groep van ondertussen al meer dan 450 andere mensen. Om daarmee op ontdekking te gaan en vooral eens ook bij jezelf op onderzoek uit te gaan. De Helweek bevat een deel mindset. Het bevat een deel in je werkleven, in je relaties, maar ook, want meetings in the sun zijn ook super aan het groeien, nemen ook steeds meer het spirituele aspect mee en vooral ook het lichaamswerk met iedere dag. Dus een start met een sportsessie en verschillende masterclasses. Nou, Kortom, ben erbij als jij hem voelt. Ik geloof dat je voor €180 een hele week vertier en leerzame masterclasses en alles hebt. Dus dat is echt een prikkie om dat voor jezelf te investeren. En ja, tuurlijk. Eigen aanrader, de meest dichtst bij huis, is het mijn boek Chakra Magie. Weet je, als er iets is wat boordevol staat met opdrachten en allerlei mogelijkheden om jou weer een nieuw leven in te roepen en vooral je gevoel en die stroming in de chakra's te krijgen, dan is natuurlijk zeker Chakra Magie het boek wat je zeker in huis moet hebben. En zo zijn er nog ontzettend veel meer dingen die je kunt gaan ontdekken. Je kunt er boeken over lezen, je kunt podcasten gaan lezen of gaan luisteren. Vind jouw manier. En die kun je vinden door dus antwoord te krijgen op de vragen die ik je net heb gesteld. En ga kijken waar het is vastgeroest in jouw leven. En ga er niet vandaan, maar voel wat daar ligt om te voelen, zodat het weer mag stromen. Zodat jij weer mag stromen, zodat jij het allerhoogste levensenergie, kwaliteit in dit kostbare, kwetsbare en krachtige leven mag ervaren. Want je bent het waard om dat te ervaren. Je bent het waard om jouw leven het gelukkigste leven te maken en niet dat van anderen, maar op de eerste plaats van jezelf. Herinner je dat, alsjeblieft.